Goedemorgen, fijn om hier weer te zijn. Volgens mij was het februari van dit jaar dat ik hier voor het eerst was. En ik vind het erg leuk en ook fijn om hier opnieuw te zijn. Het was in het vorige tv-seizoen dat mijn vrouw en ik, Carla, dat wij heel vaak naar een tv-programma heten met de titel De Herkansing. En ik weet niet of sommigen van u het ook hebben gezien. Het was een tv-programma van met Prem, een Surinamer met een behoorlijk grote mond. En in dat programma zocht hij tieners op die helemaal vastgelopen waren. En ik kan me herinneren dat wij een uitzending zagen waarin hij een meisje opzocht. Maya, zo heette ze. En ze zat al voor, ik geloof de derde keer zelfs, in het tweede klas van het gymnasium. Ze had een alleenstaande moeder. Ze sloot zich op haar zoldertje. Ze spijbelde. Ze was zich helemaal aan het isoleren. De gezondheid ging achteruit. En Prem die had de rol van coach. En die had de rol om een nieuwe kans te geven. En hij ging haar bemoedigen en stimuleren en helpen om te kijken van wat is er nodig om je weer naar school te krijgen. En dat zag je zo in dat tv-programma. En aan het einde van dat programma ging ze weer naar school en probeerde ze weer opnieuw te beginnen. En het is heel mooi om te zien. Als je dan zie je een jonge tiener, ze was hoogbegaafd, ze was helemaal vastgelopen. En als zo iemand dan een nieuwe kans krijgt. En het is mooi als je dat ziet, als mensen een nieuwe kans krijgen. En vanmorgen wil ik met u een gedeelte gaan lezen uit het boek Jona. Waarin we ook lezen over mensen die een nieuwe kans krijgen. We gaan dadelijk lezen uit Jona hoofdstuk 3. Maar ik wil eerst nog iets vertellen over het boek. De profeet Jona die trad op ongeveer 770 voor Christus. En Israël werd op dat moment overheerst door de Assyriërs. Dat was een heel groot en machtig rijk. En dat was het imperium van dat moment. En de hoofdstad was Nineveh. En Israël ging gebukt onder de macht van dat rijk. En in het eerste hoofdstuk van Jona, daar lezen we dat God Jona roept om naar Nineveh te gaan en haar aan te klagen. God zegt in dat eerste hoofdstuk tegen Jona: Jona, het onrecht in Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, dat is ten al de dingen die ze daar doen, dat onrecht, het is ten hemel schrijend. Ik wil dat je daar naartoe gaat en ze oproept om hun leven te gaan verbeteren. Nineveh was een stad met 120.000 inwoners. Er was heel veel afgoderij. Er was heel veel. En ze stonden bekend als vredekrijgers. Je zou kunnen zeggen, God vraagt eigenlijk aan Jona om naar de grootste vijand van dat moment te gaan. En in dat eerste hoofdstuk, daar lezen we dat Jona, die heeft die oproep gehoord van God. Maar in plaats van naar Nineveh te gaan, dat was aan die kant, neemt hij in Jafo een schip, dat is zo'n beetje hier. En vertrekt hij naar Tarsis, dat is die kant op. Maar het was de bedoeling dat hij daarheen ging. En in dat eerste hoofdstuk lezen we hoe hij met dat schip onderweg is. En op een gegeven moment ontstaat er een enorme storm. En iedereen is in nood. En de scheepslieden die zijn doodsbang. En Jona die ligt beneden in de ruimte slapen. En ze komen hem wakker maken. En ze waren al druk bezig om hun goden aan te roepen. En met het advies begin je ook maar eens mee te roepen. Want voor je het weet zijn we er allemaal aan. En er lost niks op. En blijkbaar was het een gebruik in die tijd dat je op een gegeven moment een lot ging werpen van wie is er eigenlijk schuldig aan deze ramp die ons nu treft. En ze werpen het lot. Jona wordt aangewezen en hij vertelt, ja, ik dien de God van Israël die de hemel en aarde gemaakt heeft. En die had mij een opdracht gegeven, maar ik heb hem niet gehoorzaamd. Hij zegt, hoe heb je dat kunnen doen? Hij zegt, gooi mij maar overboord, dan stopt het wel. En dat doen ze, ze gooien Jona overboord. En de storm gaat liggen en Jona wordt opgeslokt door een hele grote vis. En in het tweede hoofdstuk, daar lezen we een gebed en een psalm vanuit de buik van die vis. Nou, ik kan me voorstellen, als je in zo'n megavis zit, dan wil je wel bidden. We lezen zinnen als, Heer, het water staat mij tot aan de lippen. En uit het diepste van het dodenrijk, de dood had hij letterlijk voor ogen. En wie zou ooit geloven dat je nog uit zo'n vis zou kunnen komen? begint hij te roepen en God te aanbidden, ook groter maken. En aan het einde lezen we, Heer, ik zal mijn gelofte inlossen. En dan geeft de Heer het bevel aan die vis, spuug hem maar uit. En Jona wordt uitgespuugd, hij komt aan land. En dan begint het derde hoofdstuk en daar stappen wij in als we gaan lezen. Ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling, hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God, ze riepen een vaste uit, en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen, is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat we niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Hoofdstuk 3. Het allereerste woordje is opnieuw. Opnieuw richt de Heer zich tot Jona. Jona krijgt een tweede kans. En Jona gaat nu de opdracht maar precies uitvoeren. En dat snap ik wel. Want als je kijkt wat hij al had meegemaakt in het eerste hoofdstuk. En hij gaat naar Nineveh en hij gaat daar de woorden van God verkondigen. En in feite is het gewoon een oordeel afkondigen. Ze wijzen op alle zondige praktijk, op alle dingen die ze verkeerd doen. Dat was de taak die God hem had gegeven. En de inwoners van Nineveh die reageren. Ze kondigen een vaste aan. De koning die gaat ook mee. Er wordt een vaste uitgeroepen. Ze beginnen God aan te roepen. En ze smeken van, ga niet doen wat u van plan bent. En God hoort hen. Er is hoop op God bij die mensen dat hij niet zal doen wat hij had aangekondigd. Als ik kijk naar wat in dit derde hoofdstuk de boodschap is, wat heel duidelijk naar voren komt, is dat God een God is die een nieuwe kans geeft. God geeft nieuwe kansen. En dat is het hart van God, om nieuwe kansen te geven. Ik heb al iets verteld over hoofdstuk 1 en 2. 3 hebben we gelezen. Hoofdstuk 4 is het laatste stukje van Jona. En daar lees je dan, Jona die zit op een gegeven moment dan buiten de stad. En die is echt aan het balen van wat God heeft gedaan. Dat is misschien voor ons moeilijk voor te stellen. Wij zouden zeggen, wat geweldig. De mensen hebben zich bekeerd. Jona zit buiten de stad. En dan zegt hij, Heer, ik wist het wel. Ik wist het wel dat u een God was die genadig bent en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En Jona zit daar echt te mopperen en hij zit daar te balen buiten de stad toe te kijken en te mopperen van Heer, want ik wist het wel, u bent genadig en liefdevol. En hij zit daar te branden in de zon en dan komt er een prachtige boom omhoog, dat is in het vierde hoofdstuk, en dan zit hij lekker in de schaduw en 1 dag later laat God die hele boom weer verdorren. En Jona zit er zo doorheen, Heer, laat me nu maar sterven, ik heb het helemaal gehad. En dan zegt God tegen Jona, kijk nou eens wat er gebeurt. Jij maakt je al druk over een boom waar je niks voor hebt gedaan, die in 1 dag weg is. In deze stad wonen 120.000 mensen en ook nog een heleboel dieren. Zou ik dan niet met hen begaan zijn? Dat is God. Dat is het hart van God dat hij heeft liefde voor die mensen. In dat derde hoofdstuk, wat we met elkaar hebben gelezen, komt naar voren. God geeft een nieuwe kans. Wie geeft hij een nieuwe kans? Als ik nadenk over wat dit te zeggen heeft voor ons. God geeft een nieuwe kans. Als ik kijk wat hij richting Jona doet, dat derde hoofdstuk, je begint bij opnieuw. Jona krijgt een nieuwe kans. Als ik nadenk, wat betekent dat voor ons? Dan geloof ik dat wij in de eerste plaats kunnen leren. Degene die volgeling zijn van Jezus, die een keuze hebben gemaakt. Heere Jezus, ik wijd mijn leven toe aan u. Ik wil u volgen. God geeft een nieuwe kans aan zijn volgelingen. Wat voor kans om alsnog te gaan doen wat hij van je vraagt en wat je misschien niet hebt gedaan. En wat God vraagt is soms enorm heftig. Jona moest naar Assyrië, dat zegt ons nu niet zoveel meer natuurlijk. Maar ik denk dat je het zou kunnen vergelijken met dat je als Nederlander in de Tweede Wereldoorlog zou worden geroepen om naar de hoofdstad van Nazi-Duitsland te gaan. Ga daar maar eens over de liefde van God prediken. Als je ergens niet heen wilde, was het daar wel heen. Het waren echt de vijanden van Israël op dat moment, die Assyriërs. God vraagt soms hele moeilijke dingen. Weet u, met een mooi Latijns woord wordt er vaak gesproken over de missio Dei. En dat betekent de missie van God. En wat is de missie van God? Zijn hart gaat uit naar de mensen in deze wereld. Zijn hart gaat er naar uit om de mensen in deze wereld te bereiken. En dat doet hij door u en door mij heen. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Dat is wat God wil. Alleen het is niet vanzelfsprekend dat wij ook echt dat verlangen hebben om ons te laten gebruiken. Als je kijkt naar Jona, die kreeg de opdracht, maar hij nam het schip precies de andere kant op. En toen God het deed, had hij eigenlijk nog te balen. Dat wij een intens verlangen hebben, dat God door ons heen werkt, en dat er iets gebeurt in de wereld om ons heen, dat is niet vanzelfsprekend. Dit raakt misschien ook. Ik heb van de week even op jullie website gekeken en ik zag dat Miel bezig is met, of de gemeente is bezig met een serie over ijver voor Gods heerlijkheid. Ik zal daar straks nog wat over zeggen, maar daar raakt het aan voor mij. Een intens verlangen dat God door ons heen kan werken, zodat hij kan doen wat hij zo graag wil doen op deze wereld. Zijn heerlijkheid laten zien. En die komt tot uiting als mensen hem gaan dienen en hem leren kennen. Weet u, wat kunnen wij leren nog meer van Jona? In de eerste plaats, hij geeft dus een nieuwe kans als hij iets van je vraagt om het alsnog te gaan doen. Maar ik denk ook dat we kunnen leren van Jona. God heeft hem geroepen. En hij neemt dus, ik zei het daar straks al, als Nineve die kant op was, dan nam hij hier de boot en hij nam het schip die kant op, richting Tarsus. En terwijl hij hierheen gaat, die andere kant op, komt hij in hele moeilijke omstandigheden. Hij gaat er bijna aan. Wat kunnen we ervan leren? Ik geloof dat het mogelijk is. Dit vind ik een hele belangrijke. Ik denk echt dat het mogelijk is dat God iets van ons vraagt. En dat we misschien weinig mee doen of het niet echt invullen. En dat we in enorme moeilijke omstandigheden komen. Dat het heel zwaar gaat. Dat we compleet vastlopen. En dat God dat gebruikt zodat we op onze knieën gaan. En niet anders kunnen dan zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik erken u bent mijn Heer. En inderdaad, ik heb u niet gehoorzaamd. En ik ga me omkeren en ik ga alsnog doen en me inzetten, hoe moeilijk ik het ook vind, om te gaan doen wat u vraagt. Jona leefde in Israël. Nineve, dat was naar het oosten toe. Dat was richting, ik zou zeggen, door de woestijn heen. Ik weet niet wat je daar allemaal tegenkomt, maar het zal echt niet allemaal makkelijk begaanbaar gebied zijn geweest. Ik vind dat wel een mooi beeld voor wat misschien ons te wachten staat. God roept ons, ga daarheen, maar voordat we daar komen, komen misschien wel heel veel moeilijke omstandigheden tegen. En dus is er de verleiding om die kant op te gaan. Maar het zou kunnen dat het ook bij ons gebeurt. Dat we soms helemaal vastlopen. Dat God het gebruikt om ons wakker te schudden. Echt op onze knieën te krijgen. En nu wil ik dat je daarheen gaat. Dat je gaat doen wat ik van je heb gevraagd. Een mooie vraag om over na te denken is, als je hierover nadenkt van, stel dat dat zo is, waar vlucht u voor? Of waarom vlucht u eigenlijk? En waarin vlucht u precies? Weet u, God geeft nieuwe kansen aan zijn volgelingen. Ik wil één voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament. Dat je ziet, het komt overal terug. Toen Jezus door de allermoeilijkste momenten van zijn leven ging, liet Petrus hem zitten en heeft hem tot 3 keer toe verraden. En openlijk gezegd tegen andere mensen, ik ken die Jezus niet. Ik hoor niet bij hem. Ik weet niet wie hij is. Maar voordat Jezus ten hemel vaart, is er een ontmoeting tussen Jezus en Petrus. En wordt er tot 3 maal toe gevraagd, vraagt Jezus aan Petrus, heb je mij lief? En Petrus die antwoordt, ja, ik heb u lief. En Petrus die wordt daar aangesteld, wordt daar steeds gezegd, Petrus, wijd dan mijn lammeren, hoed mijn schapen. En in het boek Handelingen lezen we hoe Petrus een hele belangrijke leider en een apostel is in de eerste gemeente van Jezus Christus. God geeft nieuwe kansen. Ik kijk even. Mag ik van iemand een glaasje water? Oké, nou dankjewel. Het komt helemaal goed, dank je. God geeft nieuwe kansen aan ons gelovigen om hem te volgen. Maar er is nog een groep die jij een nieuwe kans geeft als je kijkt in hoofdstuk 3 wat daar gebeurt. In de stad Nineveh zijn ze bezig om enorm veel onrecht te bedrijven. Ze leven erop los. En ze laten zich weinig gelegen liggen aan principes en geboden van God. En Jona die wijst ze erop. En ze krijgen een nieuwe kans van hem. En dat is ook een boodschap voor als u hier bent en ik ken bijna niemand van u. Dus ik weet niet, ook niet hoe wat het geloof voor u betekent. Maar misschien zijn er mensen die niet echt een keuze hebben gemaakt zelf om met God te leven. En misschien ergens wel weten wat God vraagt, maar niet de beslissing hebben genomen, ik ga dat ook in praktijk brengen. Dankjewel. God geeft een nieuwe kans. Ook als je niet met hem leeft, als je hem niet kent. En als je weinig doet met wat hij van je vraagt. God geeft een nieuwe kans. Dat maakt hij heel erg duidelijk in dit hoofdstuk. Misschien denk je van, nou prachtig, God geeft een nieuwe kans. Ik zei net om alsnog te gaan doen wat hij van mij vraagt. Misschien denk je wel, nou dat is prachtig, maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat hij van mij vraagt. Vraagt hij dan nog meer van me? Of wat vraagt hij dan van mij? Weet u, het evangelie is meer dan alleen de boodschap van redding. De God die genade schenkt, uw zonden zijn vergeven en u kijkt uit en u heeft hoop op een leven met God als u er straks niet meer bent. Het leven als leerling van Jezus heeft ook alles te maken Met het leven in het hier en nu. Met het leven hier op aarde. En voor iedereen die een keuze heeft gemaakt, heeft God een plan en een doel en een taak om hem te volgen, hem te dienen. En als u er geen idee van heeft, zoek er dan naar. Ga vragen, Heer, wat vraagt u van mij? Wat is de taak die u voor mij heeft? Wat mag ik voor u doen? Als je de Heer ernstig gaat zoeken, dan zal hij zich zeker laten vinden en bekendmaken wat je mag doen. Je hebt er allerlei mooie cursussen voor. En je zou ook kunnen zeggen, het begint al heel simpel. God wil graag dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt op deze aarde. Ook al nu, in het hier en nu, dat er al iets zichtbaar wordt van zijn koninkrijk. En dat wil hij door ons heen doen. En als ik bijvoorbeeld denk aan de bergreden, 3 hoofdstukken in Matthäus. Je zou kunnen zeggen, daar deelt Jezus in hele simpele woorden wat het betekent om met hem te leven. Wat het betekent om die kant op te gaan en wat het betekent om zijn koninkrijk in praktijk te brengen. Dan zegt hij dingen als, oordeel niet. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Kijk niet met begeerige ogen naar een andere vrouw. Zalig de zachtmoedige van hart. Zalig de nederige. Vul het allemaal maar in. U kunt het zelf nalezen. Ik denk dat u het in 20 minuutjes kan lezen. Hele simpele dingen. Maar o, zo moeilijk om in praktijk te brengen. Als we dat gaan doen, dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. En u mag bidden en vragen, Heer, wat zijn er specifieke dingen die ik mag doen in uw koninkrijk, in uw kerk? Het kan ook zijn dat je niet echt een keuze heb gemaakt om met God te leven. En dat als ik net zeg, God geeft een nieuwe kans. Dat je eigenlijk zoiets hebt van, nou ja, dat is mooi, maar als ik eerlijk ben, ik heb daar helemaal niet zoveel behoefte aan om te stoppen met het leven dat ik nu leid. Ik heb daar heb ik niet zo heel veel mee. Weet u, God geeft die kans op een nieuw leven, op een ander leven. Een leven met diepe vervulling. Een leven met meer diepgang en een doel om heel dicht bij hem te leven. En ik wilde iets vertellen, iets bijzonders wat in het boekje Jona gebeurt als het gaat over genade en je tot God keren. In dat derde hoofdstuk, daar lezen we dat die bewoners, of die inwoners van Nineveh, die zijn onder de indruk van de boodschap van Jona. Ik kijk eventjes precies wat er staat. Ze riepen een vaste uit. Ze gaan luidkeels God aanroepen en ze roepen elkaar op. Ga een ander leven leiden. En breek met het onrecht dat je doet. Er gebeurt daar wat. Alleen het aparte, als je in het boekje Jona leest, in het Nederlands lees je daarover Heer en je leest erover God. En in het Hebreeuws gaat het over Yahweh en het gaat over Elohim. En wat betekent dat nu? Die inwoners in dat derde hoofdstuk, die roepen tot God, die zeggen we gaan wat anders doen, maar die God waar zij het over hebben, dat is Elohim. En ik zou zeggen Elohim, dat staat voor God die afstandelijk is en die ver weg is. Jona, op andere plekken gaat het over Yahweh. Yahweh, dat is God, de God van Israël. En dat staat voor, met Yahweh, dat is Heer. Dus dat staat voor leven in een verbondsrelatie. Leven in relatie met hem. Wat bedoel ik daar nu mee? Wat ik nu ga zeggen weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk dat het een goede interpretatie is. Maar ik zeg het erbij. In dat derde hoofdstuk, wat ik denk wat er gebeurt, is dat die inwoners van Nineveh, die zijn diep onder de indruk en ze hebben al gehoord over die God van Israël. En ze denken, dat is er één, daar moet je rekening mee houden. Blijkbaar had die God van Israël al een hele reputatie. En ze gaan elkaar aanspreken, jongens, laten we opletten en stoppen met al dat onrecht. Want dadelijk gaan we er met z'n allen aan. Dus ze stoppen met dat onrecht en God stelt zijn oordeel uit. Maar ik denk dat er in die stad en bij die bewoners, dat er niet een diepe bekering is geweest van we gaan op onze knieën en we gaan vanaf nu, gaan wij een leven leiden om de God van Israël te dienen en we gaan een verbondsrelatie met hem aan. En we gaan echt een leven leiden met hem in relatie met hem. En waarom denk ik dat? Als je twee boekjes verder kijkt, in het boekje Nahum, dan lees je over de totale vernietiging van Nineveh, alsnog. En dat is 100 jaar later. Dat heeft iets te zeggen. Misschien was, ik zei het al net erbij, ik weet niet zeker wat ik net vertelde, maar ik denk dat het een hele goede uitleg kan zijn van wat er daar is gebeurd. Want het geeft mij twee dingen om over na te denken. In de eerste plaats denk ik dat het ook mogelijk is, dat het ook mogelijk kan zijn om in de kerk te zitten. En dat je denkt, ja die God, ik kan hem niet ontkennen. Ik heb gezien dat Jezus werkt, ik kan er niet omheen. Laat ik maar rekening met hem houden. Laat ik maar opletten met wat ik doe. Niet al te erge dingen, geen zonde. Laat ik maar opletten. Maar vanuit een houding van, als ik maar niet onder dat oordeel kom. Dat kan zijn. Weet u, als dat zo is, als dat tekenend is voor de reden waarom je in de kerk komt en eigenlijk je christelijk leven, dat het vooral is, ja, ik kan er niet omheen. Ik zie dat Jezus er is, ik kan mijn hoofd in het zand steken, maar ik moet het erkennen, hij is er. Dus laat ik maar een beetje rekening mee houden en er maar het beste van maken. Probeer het niet te veel onrecht te doen en dat ik niet onder het oordeel kom. Maar de bekering die God vraagt, die gaat veel verder. Waar hij intens naar verlangt, is dat we op onze knieën gaan. Vraag je, Heer, vergeef mij van al het onrecht, vergeef mij van al mijn zonden. En ik verlang ernaar om nu in relatie met u te gaan leven. Dat gaat verder. Dan hebben we een intense relatie, dan gebeurt er wat. Dan gaan we met hem leven en hij maakt duidelijk wat hij van ons verlangt. En we gaan een leven leiden met hem. En dan wordt het koninkrijk van God wordt zichtbaar door ons heen. De geur van de Heer Jezus Christus, die zal verspreiden door ons heen. Hij wil door ons heen werken. Dat is het eerste wat ik wil zeggen over dat Yahweh en Elohim. Wat heeft dat te zeggen? Het andere is, dat is een hele simpele. Je zou kunnen zeggen dat je opa en oma zich bekeerd hebben, of dat een vorige generatie zich bekeerd heeft of met God leeft. Dat betekent dat jij zelf je eigen keuze moet maken. Hier in Nineveh braken ze voor dat moment met het onrecht. En God stelt het oordeel uit. Maar 100 jaar later is Nineveh alsnog compleet vernietigd. Dat maakt heel duidelijk. Elke generatie opnieuw moet zijn eigen keuze maken. En misschien zit hier ook wel een enkel iemand die zegt van ja, eigenlijk, mijn opa en oma, die zijn gelovig. Of mijn ouders, die leven met God. Maar ook jijzelf mag een keuze maken voor hem, om met hem te gaan leven in relatie met hem. Want je kunt niet wijzen naar je opa en oma of naar je ouders. Elke generatie opnieuw moet zijn eigen keuze maken om met hem te leven. Weet u, ik hoop als we het hebben over God geeft een nieuwe kans. En dan kom ik terug bij de nieuwe kans die hij wil geven aan zijn volgelingen, aan de mensen die met God leven. God geeft een nieuwe kans. Ik begon mijn preek met te vertellen over Maya, een jonge tiener die op een zoldertje zat in een isolement. Terwijl ze hoogbegaafd was en heel veel potentie had. En misschien staat die zolder wel symbool voor wat sommigen van ons ook doen. En ik zal eerlijk zijn, ik heb soms ook die neiging om... Mijn kantoor thuis is ook letterlijk op zolder. En natuurlijk is het soms verleidelijk om op je zolder te blijven... en er te weinig uit te komen en te doen wat God van je vraagt. Maar ik hoop... dat we dat wel gaan doen. Dat als we merken, hey, dit is wat God wil, dit is wat God van mij vraagt... dat we daar instappen en zeggen, oké, ik kom van die zolder af... of wat dan ook jouw veilige plek is... en ik ga doen wat hij van mij vraagt. En hier wil ik even terugkomen. Ik heb nagedacht over die prekenserie IJver voor Gods Heerlijkheid. En ik heb geen één preek helemaal geluisterd. Ik heb er weinig van gehoord. Dus ik weet niet wat er allemaal over verteld gaat worden, maar... Het zette mij aan denken over wat ik ook wil zeggen over God geeft een nieuwe kans. Als ik denk aan ijver voor Gods heerlijkheid, dan moest ik aan het volgende denken. Mijn ouders die zijn tot geloof gekomen, tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Die hadden een hele traditionele achtergrond. Die hebben er best lang over gedaan om te ontdekken, wat betekent het? Wat is nou echt de diepe betekenis van het evangelie? En ze waren al ouders, vader en moeder, toen ze dat ontdekten en tot ze echt tot geloof kwamen en gingen ontdekken, wat betekent het? De boodschap van redding, de boodschap van liefde en het echte genade van het evangelie. Ik ben een zoon van hen en ik ben opgegroeid al in die evangelische omgeving met hen. Ik heb van kleins af aan die boodschap gehoord, wat het betekent dat Jezus wil redden. Wat het betekent dat Jezus, wat hij voor ons heeft gedaan. Wat ik daarvan wil zeggen is, van, en ik generaliseer nu, maar het kan zijn de eerste generatie, zo noem ik het maar even, de eerste generatie evangelische christenen, vanwege allerlei omstandigheden, het verschilt natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Maar het kan wel eens zijn dat het best wel lang heeft geduurd voordat je in je leven echt ontdekte van dit is het evangelie. Dit betekent ten diepste de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus. Ook door al die bagage die je daarvoor hebt meegekregen. En... Ik zou zeggen van, soms kan het blijven hangen in een christenleven, ik noem maar even een christenleven van gered zijn. Laatst hoorde ik het ook nog een keer van iemand. Die sprak er werkelijk over, en dat ging over de houding van ouders naar hun kinderen. Wij hebben ons kaartje voor de hemel binnen, dus het allerbelangrijkste is nu dat we het overbrengen aan onze kinderen, dat zij ook het kaartje voor die hemel hebben. Ten diepste natuurlijk zit daar wat waars in, maar toch kan ik me er aan irriteren, aan boos over maken, als dat het beeld is van het evangelie. Als het evangelie is, ik heb een kaartje voor de hemel, ik ben gered, we zitten hier heerlijk gered te zijn met z'n allen, en ooit komt er een prachtige dag, dan zijn we voor altijd bij hem. Misschien als we hem zien komen in de hemel, of ooit als ik er niet meer ben, ik ontmoet hem, we zijn gered. Weet u, als ik denk aan ijver voor Gods heerlijkheid, dan betekent het gaat om meer. Ik denk er dan aan van gered zijn. Halleluja. Dat hebben we mogen ontdekken, maar daarna gebeurt er meer. Ijver voor Gods heerlijkheid heeft volgens mij te maken met dat we in praktijk brengen meer en meer wat Jezus van ons vraagt. Dat we intent zoeken, Heer, wat vraagt u van mij? Ik wil die nieuwe kansen zoeken, ze aanpakken en ze in praktijk brengen. En weet u, dan gaat het veel verder dan dat ik blijf zitten, ik ben gered. En ik noemde net even heel bewust de eerste generatie evangelische christenen. Volgens mij zijn dat bijvoorbeeld mijn ouders. Ik ben een tweede generatie, omdat ik ben opgegroeid al in een evangelische kerk. En zelf denk ik, ik verwacht dat hier ook best wat mensen zitten die in mijn termen dan eerste generatie evangelisch christen zijn. Mijn persoonlijke overtuiging is dat die tweede generatie, dus uw kinderen, uw kleinkinderen, dat die er diep en diep naar verlangen, dat ze meer zien dan alleen maar we zijn gered. De tweede generatie en daarna, die willen meer zien. Die willen zien, wat betekent het in het leven hier en nu? We willen meer zien. We weten dat we gered zijn. Dat hebben we van kinds af aan gehoord. Laat ons meer zien. Ik geloof dat dat een diep verlangen is bij de tweede en andere generaties. Natuurlijk, iedereen moet het ontdekken. En ik heb enorm gezocht als jongere. En het voor mij werkelijk die kwartjes begonnen te vallen. Dat al die theorie realiteit werd. Iedereen moet dat natuurlijk doorlopen. Alleen het kan wel zijn dat je, doordat je het al vanaf jongs af aan, die boodschap werkelijk te horen krijgt. Dat je het op een gegeven moment als het ware, oké, die heb je aangenomen, te pakken en we verlangen naar meer. En ik geloof echt dat het, dat wil ik u meegeven. Denk daaraan, die tweede en volgende generaties, die verlangen intens naar meer dan alleen gered zijn. Dat is mijn diepe overtuiging. Ik denk dat daar ook een sleutel zit als het gaat over laten zien en aan onze kinderen en kleinkinderen wat betekent het om met Jezus te leven. En ook dat het ze echt zal raken. Ik ben langer bezig dan ik had verwacht. Ik wil nog één. Ik kom even een keertje hier staan, want zo'n tafel geeft ook een soort blokkade. En jullie zijn allemaal een beetje naar achteren gaan zitten. De eerste rijen die zijn mooi leeg. Ik wil zo afsluiten, maar ik wil nog één voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Want ik heb het idee dat ik echt heb zo'n praat als brugman al ruim een half uur. Weet u, God, dat is de kernboodschap, dat mag duidelijk zijn. God geeft een nieuwe kans. En ik heb gezegd, van God die zegt soms, vraagt soms van ons, ga die kant op. En we hebben soms de neiging om die kant te gaan. En soms doen we het onbewust. En soms doen we het heel bewust. En we kunnen helemaal vastlopen. En weet u, ik wil nog gewoon iets vertellen uit mijn eigen leven. Wat het voor mij betekent. Niel die vertelde al toen hij mij introduceerde. Ik werk voor een gemeente in Den Bosch. Dat doe ik voor 3 dagen per week. En daarvoor werkte ik op kantoor. Want ik ben eigenlijk van huis uit boekhouder. En weet u, sommigen van u denken misschien wat prachtig om voor een kerk te werken. En anderen denken misschien, ik moet er niet aan denken. Maar voor mij was het iets, God legde dat in mijn hart. Ik had een verlangen om in de gemeente te dienen. En voor de kerk te werken. En ik doe het nu ruim 2 jaar. En voor mij is dus dienen in het Koninkrijk van God en wandelen in de roeping die Hij voor mij heeft, wat ik geloof, is die kant op gaan. En ik heb al zo vaak gemerkt in die 2 jaar, en ik heb er, als ik eerlijk ben, de afgelopen 2 weken, heb ik ook weer 2 weken op zitten, dat het soms zo ontzettend moeizaam gaat. Want toen ik boekhouder was, als ik dan ergens tegenaan liep, dan zat mijn baas, die zat 2 deurtjes verder. En ik kon overleggen met mijn collega's en we werkten als een team. En ik heb nog geluk in Den Bosch, want ik heb een collega die voorganger is. En een jongen, wij hebben nog een aantal collega's die voor de kerk werken. En dan nog, je werkt behoorlijk op jezelf. En dan wil je iets doen en dan heb je mensen nodig. Maar die zijn aan het werk, die zijn dan 's avonds pas weer. Voor mij is het daarheen wandelen. En aan de andere kant kan ik soms er zo mee worstelen. En denken ik. En dan kan ik denken van. Nou ja, laat ik misschien toch maar weer boekhouder worden. Begrijpt u dat? Weet u, die kant op wandelen. Voor mij betekent dat in ieder geval strijd. Elke keer opnieuw. En de afgelopen 2 weken, dat is niet elke week zo, we hebben hele mooie weken ook. Maar de afgelopen 2 weken was voor mij weer, om allerlei redenen, moeizaam. Dat ik echt denk van... En steeds opnieuw moeten u en ik die keuze maken van... Heer, ik kies ervoor om die kant op te wandelen. En ik zei al, Nineveh ligt heel ver weg. En volgens mij moet je een heel stuk woestijn door, dus het zal heel vaak lastig zijn. Maar af en toe is er een bron en zoek die bron op. En drink. En laat ons voeden. Weet u, God... Jona erkende dat in het 4e hoofdstuk. God is genadig, liefdevol, trouw, geduldig en tot vergeving bereid. En God geeft een nieuwe kans. En ik zou zeggen, laten we met elkaar steeds die kans pakken. Pak die kans. En laten we daarheen gaan. Amen.